106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom terug in de uitzending van Kerk in Delft. Spraken we in het eerste gedeelte met meneer Henk Groeneweg, de stadsbeheerder. Nu praten we verder met Bas de Vrome. Bas, welkom in onze uitzending.
Hallo.
Jij bent organist op twee bijzondere plaatsen. Welke twee plekken zijn dat?
Ja, de Oude en de Nieuwe Kerk. Nou ja, dat zijn natuurlijk blikvangers voor Delft. Vooral de toren van de Nieuwe Kerk. En het is een bijzonder mooi orgel wat we in de Nieuwe Kerk hebben. Een mooi orgel van Jonathan Betts. Jonathan Betts was de derde generatie van een roemrucht geslacht. Een groot orgel, drie klavieren en vrij pedaal. En in de Oude Kerk staat een orgel van zijn opvolger, Witte. Een orgel uit 1857, 17 jaar later gebouwd. En dat is een heel bijzonder orgel, omdat het zeer monumentaal van klank is. Heel anders dan het orgel van de Nieuwe Kerk. Het orgel van de Nieuwe Kerk heeft nog een hele slanke klank. Maar het orgel van de Oude Kerk is echt een orgel wat je in alle hoeken en gaten van de kerk heel goed kunt horen. Echt zeg maar het nieuwe geluid van de 19e eeuw.
Ja, want ik woon in de omgeving van de Oude Kerk, dus ik kom er regelmatig langslopen.
Buiten en kun je dat horen.
Als er op gespeeld wordt, ja. dan is dat buiten heel goed te horen. Wat heeft voor die omwenteling gezorgd? Want naast mij zit Taco Smit, dominee van de Lutherse Kerk in zijn vrije tijd. Jullie orgel heeft ook zo'n wat slanke klank. Net als het orgel van de Nieuwe Kerk. En op een gegeven moment krijg je orgels die ervoor gaan, zeg maar.
Ja. Nou, je zou kunnen zeggen dat er zijn twee bewegingen in de 19e eeuw. Eerst is natuurlijk, de kerken zaten nog vol. Dus als er begeleid werd, kon een orgel vol openstaan. En zeker ook het orgel van de Oude Kerk kan dat heel goed aan. Daar komt bij dat die kerk natuurlijk bepleisterd is. En als een kerk bepleisterd is, dan vindt er meer kaatsing plaats. Dus je kunt daar een hele grote groep mensen met gemak begeleiden. Dus een groot orgel past ook echt bij een volle kerk. En wat ook aan de hand is in de 19e eeuw, is natuurlijk de ontwikkeling, maar dat is meer algemeen cultureel, van het symfonieorkest. Zeg maar ook de vervolmaking van instrumenten als violen en andere gewone instrumenten. Dus die worden ook allemaal luider. En het orgel gaat daar een beetje mee concurreren. Dus een orgel wordt ook een beetje een soort symfonieorkest.
Je had het over begeleiden. Dat is inderdaad misschien voor de leek het belangrijkste voor een organist. Dat jij de zang begeleidt. Nu lijkt me dat niet altijd even makkelijk. Dat wil zeggen, ik heb wel eens meegemaakt dat het orgel en de gemeente, dat dat niet helemaal samen opging. Waar moet je nou op letten als organist om een gemeente te begeleiden? Ga jij voor of volg je de gemeente? Wij vinden het allemaal zo heel gewoon dat onze zang begeleid wordt.
Ik vind het een hele goede vraag. Het is ook een vraag die heel dichtbij komt. Want ik heb jarenlange ervaringen als begeleider. En ja, weet je, je begint te spelen als je 8 jaar bent. Ga je orgel spelen, je gaat zitten en je speelt en je denkt nergens aan. En op een gegeven moment ga je een gemeente begeleiden. En er gebeurt eigenlijk hetzelfde. Je gaat gewoon spelen. Je hoort wel dat er gezongen wordt, maar je gaat gewoon je gang. Mm-hmm. En dan hoop je dat het allemaal een beetje oké is.
Yeah.
En met dat je op een groot orgel gaat spelen, worden die problemen groter. Want als je op een groot orgel speelt, heb je een heel gedeelte heb je als organist voor je. Dus je speelt zeg maar tegen het orgel aan. Maar je hebt ook een heel groot gedeelte achter je. En dat zit tussen de zangers en de speler in. En als je dat ook laat meeklinken, dan kun je van de zangers echt absoluut niks meer horen. En een van de grote fouten die organisten maken, en daar heb ik mijzelf ook aan bezondigd, is dat je denkt dat je goed zit, maar dat niet checkt. En de beste manier om dat te doen is, het klinkt een beetje modern, maar is met een koptelefoon op spelen. Mm-hmm. En dan een microfoon beneden neerzetten, zodat je weet waar de zangers zijn. Zeker bij een koor is dat heel handig, maar bij gemeentezang gebruik ik het ook altijd. En ja, in Delft, er zijn 3 wijkgemeentes die gebruik maken van de Oude en de Nieuwe Kerk. En die zijn zeer verschillend. Er zijn de, ik zeg maar even, de hele notenzangers. Ja. Maar er zijn ook de meer evangelicalen. En dat betekent ook dat je allerlei ritmes, soms ingewikkelde ritmes, moet spelen. En dan kun je elkaar heel snel kwijtraken. Dus ja, ik weet inmiddels precies, na 25 jaar, hoe het gaat. En, maar dat is heel goed om te weten. Maar toch met koptelefoon opspelen blijkt het allerbeste te zijn.
Juist, ja.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Ja, en dat gesprek voeren we, luisteraars, met Bas de Vrome, organist van de Oude en de Nieuwe Kerk. Bas, we spraken er net over de twee qua kleur toch wel verschillende orgels waar jij op mag spelen. Dat lijkt me voor een organist heel leuk om twee verschillende instrumenten te kunnen bespelen. Maar behalve die twee grote orgels zijn er ook nog wat andere instrumentjes, zeg ik even denigrerend.
Ja, dat is leuk dat je daarover begint. Want iedere organist houdt natuurlijk van een groot geluid. Misschien is die daarom ook wel met dat beroep begonnen. Dus dat is dat, ja, dat machtige, dat grote. Dus in ieder mens zit dat wel. Maar de kleine orgels van de Oude Kerk, dus er zijn er nog 2 in de Oude Kerk, die zijn zo mooi dat het moet wel gek lopen dat je daar ook niet warm voor gaat lopen. Zeker het kabinetorgel, dat is een 18e eeuws instrument. En ja, om te zien is het al een poppetje. Maar als je het beluistert, ja, je smelt. Het is echt prachtig. En ik zeg wel eens, ja, misschien is dit wel het mooiste orgel van Delft. Dat is natuurlijk subjectief, maar als je kijkt naar de individuele kwaliteit per register, dan scoort het echt heel hoog. En dat heeft te maken met de kunst van de bouwer natuurlijk, maar ook de kunst van de intoneur. Ik herinner me nog dat Hans van Rossum restaureerde dit orgel. Dat is nu een 10-tal jaren geleden. En toen was de toonhoogte kwestie was even belangrijk, want het orgel stond op de normaal toonhoogte 440, dus zeg maar zoals de piano ook gestemd is. Maar Hans van Rossum zei, ja, als we nou gaan restaureren, dan moeten we eigenlijk naar beneden. Dus dan komen we uit op ongeveer 428 hertz. Nou ja, dat is zeg maar een kwart toon lager. Dus toen begon de hele orgelcommissie wel een beetje bedenkelijk te kijken. Want dat is natuurlijk allemaal wel mooi, maar hoe zit dat dan met een viool of met een fluit of een hobo? En ja, dat was inderdaad niet zo makkelijk, want deze instrumenten kun je niet zomaar even verlengen. Daar hebben we even een paar nachtjes over moeten slapen. Maar uiteindelijk hebben we besloten om toch het orgel zo te laten restaureren zoals hij voorstelde. En dat betekende dus dat het de optimale intonatie kon krijgen. En dat hoor je iedere dag weer als je erop speelt.
Dus zo'n orgel en ook het onderhoud daarvan, dat is een ook wel een precisieklus, begrijp ik.
Ja, ik ben zelf weinig technisch. Dus als het gaat om orgelbouwzaken, ik ben zelf meer de man van de muziek. Maar des te meer waardering heb ik altijd voor al die mensen, vooral al die werklui die ja, weer allerlei ingewikkelde problemen opkomen lossen. Zoals we dan bijvoorbeeld hangers hebben, zo heet dat. Mm. Een hanger, dus dat zijn van die tonen die dan maar door blijven klinken. Ja. En we hebben hele fijne orgelbouwers die dat in Delft kunnen doen.
Nu is orgelmuziek, ja, dat is eigenlijk lucht die door pijpen gaat. Hoe komt die lucht in die pijpen? Hoe wordt het erin gepompt, zeg maar? En hoe ging dat vroeger?
Dat is leuk, ga je me net zo'n orgelbouwvraag stellen.
Ja, ja, ja. Nou, uiteindelijk wil ik uitkomen bij de vraag of jij ooit als jongen ook orgel getrapt hebt, zoals veel jongens dat vroeger moesten doen.
Nou, het is leuk. Dat kan nog steeds in de Oude Kerk. Dus bij het kabinetorgel heb je een kleine voorziening die ook weer aangebracht is bij die laatste restauratie, dat je niet de windmotor hoeft te gebruiken, dus niet elektrisch, maar je kunt met 1 voet kun je het orgel van wind voorzien. En het klinkt dan ook net anders, wat levendiger, dan wanneer je dat niet zelf doet. Alsof je blokfluit speelt, hè? Want de adem is natuurlijk toch ook altijd enigszins onflexibel. Ja. Flexibel. En bij het grote orgel is hetzelfde. Je hebt daar een groot systeem. Daar moet je dan met z'n tweeën voor wezen. En dat is ja, een soort ja, zeg maar 19e eeuwse fitness. Dat is echt behoorlijk hard werken. En daar kun je dan een vol orgel van wind mee voorzien. Maar dan moet je dus echt hard trappen. Lijkt me iets voor Robin.
Ja, ja, ja. Maar er zijn dus luisteraars die misschien in hun jeugd dat gedaan hebben. Dat zware werk gedaan hebben tijdens de eredienst.
Ja, ja, dat is wel grappig. Dus dan had je bij de speeltafel van het orgel. Dus de organist zit natuurlijk aan een klavier of twee of drie klavieren. Heb je natuurlijk allemaal registerknoppen om je heen. En dan was er vaak een aparte knop. En dat heette kalkant. Nou, dan trok je dat open en dan ging er een belletje. En dan wisten de trappers, we moeten dus nu gaan beginnen met trappen, want straks gaan we Psalm 150 zingen.
Ik heb, want we moeten, we gaan zo meteen nog naar een stukje muziek luisteren van het orgel. Ik ben wel heel benieuwd, Bas. Jij speelt voor drie verschillende kerkelijke gemeenten hier in Delft. Er zijn drie gemeenten die gebruik maken van die twee monumentale kerken in de stad. Daarnaast bij allerhande gelegenheden speel jij ook vaak orgel. Ik heb het zelf al een aantal keer bij de 4 mei-viering in de Nieuwe Kerk mogen meemaken. De dankdienst, 50 jaar Raad van Kerken, de Oude Kerk heb jij ook begeleid. Dus je hebt een aantal keren mogen begeleiden bij grote gebeurtenissen van het Koninklijk Huis. Hebben de luisteraars jou ook op televisie kunnen zien en horen. Wat is de verhouding tussen jouw orgelspel en je eigen geloofsleven?
Oké, dat is een mooie open vraag. Nou, misschien even heel praktisch. Kijk, het orgelspel. Als je organist bent in de Oude en Nieuwe Kerk, ben je dus organist van drie wijkgemeenten. En dat betekent dat je je aanpast. Misschien al gewoon een hele onderdeel van, niet alleen van je taakomschrijving, maar ook gewoon van ja, hoe je geacht wordt in het leven te staan. En dat gaat vaak 1, 2, 3 niet zo. Dat was bij mij in het begin ook eigenlijk helemaal niet zo. Maar dan moet het soms 4, 5, 6 wel. Totdat het je ook je eigen gaat maken. Dus ik zeg altijd, kijk, als je in Delft werkzaam bent, dan moet je hoogculturele dingen doen. Leuk, daar ben je voor geschoold. Dat is iets waar je altijd op gehoopt hebt. En dat is hier allemaal te beleven. Maar er zijn hier ook hele volkse dingen. En in het begin vond ik dat wat moeilijker. Maar ik ben daar ook van gaan genieten. En ja, je kunt, als je het zo ook gaat bekijken, kun je juist in Delft heel veel verschillende dingen beleven. Omdat Delft ook echt een stad is waar al die dingen ook allemaal kunnen. Ik maak ook wel eens kerken of ja, zeg maar kerkmuzikale settingen mee waar dat niet kan. Dus er worden bepaalde dingen geweerd. En dan heeft misschien een beperkte groep het heel erg naar zijn zin. Maar dan weet je ook dat bepaalde andere groepen niet aan bod komen. En dat vind ik nou typisch iets voor Delft. Hier kan dat wel. En ik vind dat erg prettig. Ik weet niet of dit nou helemaal een antwoord op je vraag is als het gaat om geloofsleven. Maar ja, het is gewoon een heel praktisch puntje. Je moet gewoon er zijn voor je medemens, ook in dit opzicht.
Dus in die zin is in jouw ervaring het werk van een organist ook dienstbaar werk?
Ja, sowieso. En daar is vaak discussie over. Dus tussen vakgenoten. Nou ja, kunnen we het ook wel eens aardig oneens zijn over zoiets. Vooral als je natuurlijk kerkmuzikaal hooggeschoold bent. Dat is bij mij ook zo. Ik heb heel veel wetenschap naar binnen gekregen. Ik denk van, dat is allemaal wel heel erg waar. Maar het werkt gewoon niet altijd. En je krijgt dus met allerlei type mensen te maken. En ja, dat moet je dus prettig gaan leren vinden. En dat is het ook, als je daar aan overgeeft.
Dus in een eredienst spelen of in een viering is heel wat anders dan een concert geven?
Ja. Kijk, iedere organist is denk ik begonnen omdat hij van gemeentezang houdt. Dus er zijn maar weinig studenten, ik geef natuurlijk zelf les in Rotterdam, die op een andere manier binnen zijn gekomen. Iedereen is op ieder geval gepakt door de klank van het orgel, maar ook de klank van gemeentezang. Nou ja, hier in Delft is dat natuurlijk heel divers. Dus we hebben bij de Maranatenwijk bijvoorbeeld hebben we echt toch mensen die op dezelfde manier willen blijven zingen zoals dat eeuwen geleden gebeurde. Dus op hele noten. En het orgel van de Oude Kerk en ook van de Nieuwe Kerk passen daar prachtig bij. Dus een hele legitieme manier van kerkmuziek. En ja, met de ontwikkelingen van de laatste jaren, er gebeurt natuurlijk nogal wat. Dat is in allerlei soorten kerken, maar ook in deze kerk.
Bas, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Bedankt voor de informatie die je onze luisteraars gegeven hebt over die twee prachtige orgels in die twee prachtige kerken. Zo door het jaar heen zullen we af en toe nog eens wat van jouw muziek draaien, want je staat wel vaker op onze lijst. Dat is leuk. Muziek van eigen bodem, zeggen we dan.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Dankjewel.
De gedachte van de week.
De gedachte van de week, luisteraars, deze week door diaken Jan Lamberts.
Luisteraars, zegt dit vers u iets? En jij, mijn jongen, zult profeet van de Allerhoogste worden genoemd. Want je zult voor jou uitgaan als zijn wegbereider. Om zijn volk te leren hoe ze gered kunnen worden door de vergeving van hun zonden. Ja, ze kijken mee op het scherm hier, vandaar dat hun dat zegt. Luisteraars, dit is uit de profetie van Jesaja. Op het moment dat hij met Johannes, zijn kleine zoon, in de tempel is en weer kan spreken en kan horen. En dan spreekt hij deze woorden. Morgen is het Johannes, mijn naamdag, want ik ben vernoemd naar Johannes de Doper. En voor ons als Rooms-Katholieken en ook als oud-katholieken zijn heiligen belangrijk. Maken delen van je leven uit en geven kleur aan je geloofsleven. Heiligen zijn mensen die voor ons een voorbeeld zijn geweest. Die ons voorafgegaan zijn in het geloofsleven. Die vaak heel bijzondere dingen gedaan hebben. In dienst van God, in dienst van hun eigen geloof en vertrouwen op die God. De laatste dagen heb ik in de schrift telkens stukjes gelezen die te maken hebben met vertrouwen. Van het weekend stond op het leesrooster in de katholieke kerk het verhaal van de storm op het meer. Dat ongelooflijke verhaal van Jezus die, terwijl de boot dreigt te vergaan, gewoon ergens op de achterplecht ligt te slapen. En als je hem dan wakker maakt en een beetje verontwaardigd reageert en dan zijn hand opsteekt en dan is het klaar met die hele storm. Vertrouwen, daar gaat het om. Vanochtend las ik, toen ik de viering deed in Maasland, een stukje uit Genesis waarin Abraham opnieuw opdracht krijgt van God om op pad te gaan. En hij verdeelt met zijn broer Lot het land. Ga jij links, dan ga ik rechts. En ga je rechts, dan ga ik links, zeg je tegen Lot. En Lot kiest het prachtigste en het mooiste land uit. En Abraham in vertrouwen op zijn God laat dat gebeuren. En God zegt tegen hem, kijk om je heen, naar het noorden en naar het zuiden, naar het oosten en het westen, zover je kunt reiken. Al dat land, dat is voor jou. Abraham wordt beloond vanwege zijn vertrouwen. Jezus wordt beloond vanwege zijn vertrouwen dat hij tot op het laatste toe in de Vader heeft. En dan kijk ik naar ons als mensen. Morgen met die Johannes de Doper, de wegbereider van de Heer, die aankondigde, bekeer je, want het Rijk van God is nabij. En het Rijk van God, dat is nabij, want dat begint elke dag opnieuw. Dat begint elke dag opnieuw een klein beetje bij onszelf. De bouw aan het Rijk van God, zoals Johannes dat profeteerde. Zoals Jezus ons dat heeft voorgeschilderd, heeft voorgeleefd. En misschien begint dat alles wel met ons eigen geloof, met ons eigen vertrouwen in de Heer, in de Allerhoogste, de Bemachtige, de Almachtige. Onszelf durven geven aan de Heer, onszelf durven overgeven aan de Heer in geloof, in liefde. En dat te doen wat zijn Zoon ons leerde. Alle Jannen, alle Johans, Hannen, Johannessen die morgen hun naamdag vieren, een hele fijne dag toegewenst. En voor iedereen vertrouwen in de Heer. Amen.
Luisteraars, dit was onze uitzending voor deze week. En dit was de laatste uitzending voor de zomer. In juli en augustus zijn we er niet. In september komen we weer terug op zaterdag van 12 tot 1. Uw presentatoren vandaag waren Jan Lamberts, Taco Smit en Robin Voren. Voor nu wensen we u
vrede en alle goeds.